Goedenavond, ik zie dat iedereen er is, dus ik stel voor om gewoon te beginnen. Vanavond een viertal punten waar we gaan behandelen. En ik begin met de zienswijde begroting 2019 regio Achterhoek. Wie kan ik daarvoor uitnodigen om iets over te zeggen? Dus de heer Weijers van de VVD. De heer Plas van ChristenUnie SGP. Mevrouw Ketting. En dan mevrouw Kok van PvdA. En de heer Boerwinkel van SP. Begin ik met de heer Boerwinkel. Boerwinkel mag beginnen.
Kijk toch eens, wie had daar nou op gerekend? Ik in ieder geval niet. Vooral niet omdat ik dit punt ook mocht invallen. Maar ik heb wel wat. Ik heb eigenlijk één opmerking of één vraag richting de portefeuillehouder. En dat betreft het informeren van de Achterhoekraad over de aanspraken die op de middelen van het investeringsfonds worden gedaan. Maar dan, want onze griffier heeft daar een advies over gegeven. En ik wilde hem eigenlijk wat anders stellen. Ik wilde even vragen of het altijd zo is dat er ook door de raad, de Doetinchemse raad, op enig moment gesproken kan worden over de aanspraken die op het investeringsfonds gedaan kunnen worden.
Dank u wel. Mevrouw Kok.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. De vraag lijkt een beetje op die net gesteld is. Die 5,2 miljoen in het investeringsfonds. De Achterhoekraad controleert niet. Wie wel? Ik heb een vraag of er al een beetje duidelijk is hoe de verdeling over de thematafels gaat. Ook de financiële verdeling. En het laatste wat we hebben is niet zozeer een vraag, maar een opmerking. En we willen toch wat aandacht vragen ook weer voor het taalgebruik in dit voorstel. Wat ons betreft kan het wel iets concreter en minder ingewikkeld geformuleerd voor de volgende keer.
Dank u wel. Mevrouw Ketting, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is ook in de lijn van de vragen van de SP en de PvdA, maar ik heb hem geloof ik nog niet zo gehoord als ik hem nu wil stellen. Er staat, het verdient aanbeveling dat de Achterhoekboord over die middelen uit het investeringsfonds wordt geïnformeerd. Maar het lijkt mij dat dat zinnetje weg moet, want ik vind de Achterhoekboord moet geïnformeerd worden. Het zij liefst vooraf, maar in ieder geval achteraf. En dan heb ik nog een vraag die zijdelings hiermee te maken, of niet zijdelings, maar er is inmiddels ook in het kader van de regio deal een aanvraag in Den Haag gedaan voor een aantal miljoenen. En ik vraag, hoe groot acht u de kans dat dat in de Achterhoek terechtkomt? En is daar voldoende voor gelobbyd? Of, nou ja, want ik heb gelezen in de krant dat het 3 maal overvraagd is of zo. Die 950 miljoen van alle regio's in Nederland. Dus hoe groot acht u de kans? Kunt u daar wat over zeggen?
Dank u wel. De heer Plas van ChristenUnie SGP.
Dank u, voorzitter. Ik heb 3 vragen. Er is eerst een stukje waar het staat idealiter vooraf, maar in ieder geval achteraf gaat het ook weer over de investeringsfonds. Idealiter betekent volgens Verdalen alleen in een toestand van volkomenheid. Met andere woorden, bedoelt u eigenlijk te zeggen dat het altijd achteraf zal worden gebeurd? Bedoelt dit te zeggen dat vooral het informeren waarschijnlijk veelal achteraf zal plaatsvinden? En dan nog een vraag over wat gebeurt er in de situatie als de Achterhoekraad achteraf wordt geïnformeerd en de Raad niet positief oordeelt over de gedane zaak. Beïnvloedt dat eventueel een toekomstige plannen of toekomstige voorstellen? De 3e vraag gaat eigenlijk over de gehanteerde criteria. Er staat in regio Achterhoek 2.0... dat de gehanteerde criteria kunnen worden aangescherpt in een later stadium. En mijn vraag is eigenlijk, kan daar dan ook, want de huidige criteria zijn vooral economisch van aard, kunt u daar ook in de komende periode aspecten zoals milieu en duurzaamheid aan toevoegen.
Dank u wel. De heer Weijers, VVD.
Ja, ik heb ook drie vragen. Twee daarvan zijn ook al in wat andere gedaante gesteld. In de bijeenkomst van de Achterhoekraad op 3 september jongstleden is gesproken over een regio-deal van maximaal 40 miljoen. Onze vraag is of dat bedrag wat uit die regio-deal komt in zijn geheel aan het investeringsfonds wordt toegevoegd. De tweede vraag gaat over, we vinden het belangrijk dat er transparantie is over de besteding van publieke middelen. Dus ook over alle middelen uit het investeringsfonds. Er wordt nu gesproken met het werkwoord communiceren. En wij willen vragen en stellen het op prijs om, denk ik, ook de mogelijkheid om te toetsen op de besteding van die gelden. En of dat bijvoorbeeld kan via het indienen van een zienswijze. De derde vraag is, inderdaad heeft de regio Achterhoek heel veel mooie plannen ingediend voor ruim 100 miljoen. Het is duidelijk geworden dat er maximaal uit de regio-deal 40 miljoen kan komen. En onze vraag is van hoe u die prioriteitenstelling dan ziet en op welke wijze de raad, de gemeenteraad en de Achterhoekraad daarbij vooraf wordt betrokken.
Dank u wel. De heer Veldkamp, niks. Dan is nu het woord aan de portefeuillehouder, de heer Bouwmans.
Dank u voorzitter. Het zijn wat samenhangende vragen hè, die denk ik vooral ook betrekking hebben op hoe gaat het systeem nou werken in de praktijk en wat is de verantwoordelijkheid van een ieder daarin en wat is denk ik ook de politieke betrokkenheid in dat geheel. Ik denk ook logische en terechte vragen. Ook naar aanleiding denk ik van het raadsvoorstel dat u heeft gekregen als oplegger op het plan van de regio of de begroting van de regio en ook de opmerking van de griffier die daarbij passen. Kijk, in het systeem is het zo, en dat wijkt eigenlijk niet af van de oude situatie, dat het algemeen bestuur kan beschikken over het investeringsfonds. Alleen in de oude situatie was het algemeen bestuur natuurlijk een gremium waar vanuit iedere gemeente iemand in zat. Vanuit Doetinchem 2 en dan schoof een van die twee door in de rol van voorzitter. En was er een politieke verankering naar de individuele gemeenteraad. Dat is eigenlijk onveranderd. Hè? Dus u kunt het lid van het algemeen bestuur, in dit geval ben ik dat, en voor alle gemeentegeld dat de burgemeester zal zijn, kunt u ter verantwoording roepen en hem in uw geval laten uitleggen wat hij heeft gedaan en waarom zijn overwegingen zijn geweest zoals ze zijn geweest. Alleen daaraan voorafgaand zit natuurlijk een dynamiek straks met de thematafels, met de board en met de Achterhoekraad. En het idee in ieder geval van de initiatiefnemers dat de doorontwikkeling van de regio is nadrukkelijk geweest om al die gremia wel in positie te brengen. Niet om een hele stroperige, technocratische samenwerking te organiseren, maar wel om iedereen in positie te brengen. Dus als het om investeringen van kleine aard gaat, zal dat waarschijnlijk wat minder omvangrijk zijn. Maar stel je voor dat het om grote beslissingen gaat, dan is wel degelijk de bedoeling geweest om daar ook de Achterhoekraad en de Achterhoekboord bij te betrekken. Maar de politieke discussie zal dus wat meer verschuiven naar die gremia. En dat is eigenlijk een extra moment waarop gepraat kan worden over wat doen we met elkaar in de regio en hoe gaat dat. Maar de verantwoordingslijn, algemeen bestuur, gemeenteraad, blijft gewoon bestaan. En als u iemand ter verantwoording wilt roepen of vragen heeft, dan is dat in ieder geval de burgemeester van Doetinchem die u hier kunt bestellen. Dus dat is in ieder geval wat ook blijft. Daarmee samenhangend is de regio-deal.
Marianne Kok, PvdA, heeft nog een vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voordat we naar het volgend punt overgaan, het is nu een nieuwe fase, dus voor mij is het wel belangrijk om het even helder te krijgen. We hebben een bepaalde bedrag gereserveerd voor de investeringsfonds en dat moet straks verdeeld worden over de thematafels. Of althans, ik neem aan dat de thematafels met plannen komen hè, en bij het algemeen bestuur en daar hangt een budget aan. En wat ik me afvraag is, hoe gaat dat proces straks? Ik kan me voorstellen dat er enorme verschillen optreden. Er moeten best wel keuzes gemaakt worden. Ik kan me voorstellen dat de ene thematafel meer geld nodig heeft dan de ander. Ik kan me voorstellen dat het algemene bestuur daar, wat u zegt, daar beslissingen over neemt. Maar in hoeverre, waar zit de controlerol van de raad? Ik kan natuurlijk vanuit de gemeenteraad Doetinchem wel u af en toe vragen van hoe staat het ervoor. Maar hoe zit het in het proces? Wanneer komt dat bij ons terug? Of komt dat bij de Achterhoekraad? Of hoe moet ik dat zien?
In het proces zo dat we eigenlijk bottom-up en top-down gaan werken, is de gedachte. Hè? Dus in de zin van, er zijn zowel in de Achterhoekboord zal dynamiek ontstaan, maar zeker ook aan de thematafels. En ik hoop eigenlijk ook in de Achterhoekraad en dat daar plannen en ideeën ontstaan die uiteindelijk ook gerealiseerd zouden moeten worden. Nou, dat wordt op enig moment ongetwijfeld ook op geld gezet en daar maak je een jaarplan van. Een deel zal uit de lopende begroting betaald kunnen worden, een deel wil je uit het investeringsfonds betalen. Nou, bij alle projecten zal voorzien zijn dat er ook sprake moet zijn van cofinanciering. Dus het zal altijd zo zijn als er geld uit het regiofonds komt of uit de lopende begroting moet er ook cofinanciering zijn. Ik kan me zo voorstellen dat er wat een kleine grut wat minder politiek is en wat meer in de boezem van de board of de thematafel zal worden geregeld omdat je bijvoorbeeld met een budgettering gaat werken. Maar zeker de wat grotere projecten niet. En ik kan me ook van voorstellen, wil je de Achterhoekraad in positie brengen? Dat, nogmaals, dat is ook de bedoeling geweest, dat je de Achterhoekraad er ook bij betrekt. Nou ja, u bent bij de eerste vergadering van de Achterhoekraad geweest. Dat geldt voor een aantal van u. We moeten ook met elkaar afspraken maken over hoe vaak komt die Achterhoekraad bij elkaar. Want wil de Achterhoekraad ook die positie pakken, ja, dan moet je misschien wel wat vaker bij elkaar komen dan 2 of 3 keer per jaar. Nou, ik denk dat we dat gesprek ook nu met elkaar moeten gaan voeren. Of hoe gaan we het nou precies doen? Ja, want ik heb ook steeds gezegd, we hebben al een systeem in de stijgers gezet. Maar de uitwerking gaan we met elkaar bepalen. In de verantwoording is de belangrijkste verantwoording dat de gemeenteraad van Doetinchem altijd haar lid in het algemeen bestuur ter verantwoording kan roepen. Maar de afspraak die we hebben gemaakt, die ook in de stukken die ten grondslag liggen aan de Achterhoek werk door, is dat de Achterhoekboord besluitvormend wordt. En dat het algemeen bestuur zich daarnaar voegt.
De heer Boerwinkel heeft nog een vraag.
Ja, dank u wel. Even om het helemaal helder te krijgen. Want de verantwoording is me helemaal helder hoor, hoe dat werkt. En lijkt me ook volkomen logisch dat die verandert eigenlijk ook niks in. Maar waar het specifiek om gaat, is degene of het project wat aanspraak doet op het fonds. Wordt dat nou vooraf of achteraf aan de Achterhoekraad voorgelegd en wordt dat vooraf of achteraf aan de Doetinchemse Raad voorgelegd?
In de oude en in de huidige situatie is het zo dat het algemeen bestuur beslist. En dat wordt dus niet vooraf ter goedkeuring aan de gemeenteraad van Doetinchem voorgelegd. Dat was al niet zo, dat wordt ook niet zo. Maar het is wel zo dat u achteraf altijd ter verantwoording kunt roepen het lid van het algemeen bestuur dat onderdeel is geweest van die besluitvorming. En overigens beslist het algemeen bestuur voorheen en nu met meerderheid van stemmen, 5-2. Hè. Dus het kan best zijn dat de vertegenwoordiger van Doetinchem ergens tegen is. Maar dat het dan toch 6 anderen zijn die zeggen het moet doorgaan. En dan gaat het gewoon door. Dat is de werking van onze GR. Voor de grote investeringsbeslissingen hebben wij de werkafspraak gemaakt. En ik denk niet dat die in de reglementen staat, maar we hebben in ieder geval de werkafspraak gemaakt. Ik kijk even links van mij dat we dat voorleggen aan de Achterhoekraad vooraf. En achteraf is er altijd sprake van een verantwoordingsrelatie naar de Achterhoekraad.
De heer Boerwinkel.
Ja, dank u wel. Dit is helder. Dan nog even, wat is dan uiteindelijk de status van de uitspraak van de Achterhoekraad in dat geval?
De heer Bouwmans.
In mijne fluistert mij nog in dat, dat heb ik nog niet gezegd, de PNC-cyclus natuurlijk afgesproken is dat die via de Achterhoekraad loopt en daar ook voor besluitvorming wordt voorgelegd. En daar zit ook het investeringsprogramma in. Hè. Dus laten we zeggen, alles wat weggezet is in de tijd komt erin. Maar het kan natuurlijk best zijn dat er ad hoc ook nog projecten ontstaan. Dat is ook de dynamiek hier in het gemeentehuis. Niet alles staat in de begroting wat je doet, want soms popt er iets op. En nu was uw vraag specifiek, wat is de positie van de...
Ja, wat is de status, wat is de waarde van de juridische waarde van een uitspraak van de Achterhoekraad als er vooraf iets voorgelegd is aan die Achterhoekraad?
Ja, dat is eigenlijk allemaal in de GR geregeld, hè, wat de positie is van de Achterhoekraad, waar de gemeenteraad ook mee heeft ingestemd. En in die GR zijn de bevoegdheden precies geregeld. We zouden er even bij moeten pakken om hem te spellen. Maar de bedoeling is dat de Achterhoekraad feitelijk als gemeenteraad van de regio Achterhoek zou moeten kunnen functioneren. Dus daar ook een positie in heeft. En in de werkwijze, in de cultuur, gaat het ook alleen maar werken als je de Achterhoekraad serieus neemt. Dus ik vind dat je... We hebben afgesproken dat de meerjaren investering en de begroting voorgelegd wordt aan de Achterhoekraad ter instemming. Ik vind, en dat is ook de afgesproken werkwijze, dat als je tussentijds grote projecten hebt, dat je dat ook doet. Als de Achterhoekraad er niet mee kan instemmen, ga je het natuurlijk niet uitvoeren. En nou is de vraag, mag je het dan ook niet uitvoeren? Zou ik in ieder geval aan mij vertellen. En dan kijk ik even naar links.
Als u, voor degenen die mij niet kennen, ik ben Robbe Meijne, ik mag onze burgemeester ondersteunen op dit dossier. Als u de samenwerkingsregeling erbij pakt, dan staat daar heel nauwkeurig omschreven wat de precieze bevoegdheid van de Achterhoekraad is. En ik zal een tipje van de sluier oplichten, daar staat niet bij een artikeltje van, als de Achterhoekraad het niet wil, dan mag de board het niet uitvoeren. Nou, daar zijn een heleboel redenen voor, dus in theorie zou zo'n board een mening of een besluit of een meerderheidsstandpunt van zijn Achterhoekraad naast zich neer kunnen leggen. Ik zeg u heel expliciet, in theorie. Want in de stukken, zoals onze burgemeester net aangaf, zowel in de doorontwikkeling 2.0 als in de bijlagen die daarbij zitten, staat expliciet dat de Achterhoekraad als politiek orgaan eigenlijk het zwaarste oordeel heeft. En dan zouden we bijna de stukken moeten gaan spellen om antwoord te geven op uw vraag. Heel strikt formeel kan de board iets naast zich neerleggen. Maar goed, dan hebben we natuurlijk een politieke situatie met elkaar op te lossen.
En nog strikter formeel, is het zo dat het algemeen bestuur het ook naast zich neer kan leggen?
De heer Boermans wilde iets zeggen, volgens mij, opmerken. U vergeeft me wel.
Nou, ik zal hier niet verder op ingaan, maar is het mogelijk om schriftelijk naar de hand nog te krijgen wat nou precies, want ik heb dat ook nog helemaal niet scherp hoe dat precies zit, maar wat nou de juridische waarde is van oordelen van de Achterhoekraad en hoe de board daarmee omgaat?
Het staat heel precies beschreven in de regeling, alleen ik aarzel een beetje, want ik ben wel jurist, maar in alle eerlijkheid, dat soort dingen lees ik nooit, omdat ik het ook niet zo spannend vind, omdat we gewoon met elkaar afspraken hebben gemaakt over hoe we willen werken. En in hoe we willen werken is precies zoals de heer Meijne zegt, is de Achterhoekraad het hoogste orgaan. En als hij een uitspraak doet, dan respecteer je die. Alleen ik kan me voorstellen, kan een what-if scenario komen en daar vraagt u een beetje naar. En is dat juridisch nou geregeld? Nou, niet in de regeling, hè? Dat is wat we nu horen. Punt. Maar ik denk als de situatie zich voordoet dat de Achterhoekraad iets niet wil, of juist wel wil, en de Achterhoekboord en het bestuur legt dat naast zich neer, dat er wel een enorm politiek probleem ontstaat.
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen voor de heer Bommels?
Ah, de regio-deal.
Oké, gaat u verder.
In Dallas, want daar mag ik heel graag over praten. Ja, dat is wel een beetje, mevrouw Ketting zegt het wel terecht, er zijn geloof ik 83 of 88, wil ik even vanaf zijn, aanvragen gedaan. Voor inderdaad 1,2 miljard en er is geloof ik 200 zoveel miljoen beschikbaar, of 400 miljoen, nou iets in die orde van grootte, maar in ieder geval ruim overtekend. Wij hebben een aanvraag gedaan van 40 miljoen, maar we hebben plannen ingediend voor meer dan 40 miljoen. En dat hebben we eigenlijk gedaan omdat de bedoeling is dat de regio deal in partnership tussen een rijk, provincie en regio wordt gemaakt. Wij hebben gezegd, van ja, dan is het heel raar dat wij zeggen, dit is het, en leg het geld er maar bij, en dan is het klaar. Dus wij hebben gezegd, nee, dit is ons plan, dit willen we graag doen. Hier willen we graag participatie van op het Rijk, maar we kunnen met het Rijk overleggen, prioriteren, wat dan bij de Rijksopgave of agenda past, en dan gaan we kijken. Maar al die andere dingen, waar ook cofinanciering voor is, hè, want dat zit allemaal al in gemeentelijke begrotingen, die willen we ook gewoon graag doen. Dus wij hebben geprobeerd eigenlijk op die pak een beetje 120 miljoen aan plannen, daarvan 40 miljoen gefinancierd te krijgen door het Rijk. Dat betekent dat we nog steeds 80 miljoen zelf moeten financieren. En dat moet in, zeg ik even uit mijn hoofd, 2019, 20 en 21 gebeuren. Dus dat is echt wel op korte termijn. Als dit lukt, als wij die 40 miljoen krijgen, dan gaat dat echt een grote impact hebben. Want dat is echt substantieel geld, ook vanwege die cofinanciering. Hoe groot is die kans? De kans is aanwezig dat wij 40 miljoen krijgen. Ik denk, en ik ben een beetje bang dat het Rijk wat gaat verdunnen. Dus ze zullen nooit alle 88 of 83 aanvragen honoreren. Maar dat ze wel wat meer gaan honoreren dan op basis van de vraag gehonoreerd kan worden. Dus dat iedereen wat minder krijgt dan gevraagd en een aantal gewoon niks. De kans dat wij in de shift zitten die wat krijgt, acht ik aanzienlijk. Ik zou in ieder geval meer dan teleurgesteld zijn als we er niet bij zitten op basis van alle signalen die ik heb gekregen tot dusver. Wij zitten morgen met de regio in Den Haag, omdat de provincie Gelderland Prinsjesfestival organiseert. En dan zullen we natuurlijk ook hier weer een gesprek over voeren. En dan gaat het gesprek hier ook over, over de regio deals. We weten dat vanuit de provincie Gelderland 7 aanvragen zijn gedaan waarvan de provincie de helft actief ondersteunt. En wat we een signaal vorige week hebben gekregen op de eerste regiodag is dat daar in ieder geval uit onze provincie 2 zeer kansrijk worden gekenmerkt ook door Rijksambtenaren. En dat zit dan op onze regio en op een andere.
Dank u wel. Waar er nog een paar vragen op blijven staan? Mevrouw Ketting.
U zei vorige week in de Achterhoek Raad dat het 2 oktober bekend wordt. Maar ik las gisteren in de krant dat het in de NRC dat het waarschijnlijk nog langer duurt voordat het bekend wordt. Wat weet u daarvan?
Nou ja, dit proces is redelijk fluïde, hebben we tot dusver gemerkt. Dus het laatste nieuws wat wij officieel hebben gehad was 2 oktober. Maar dat werd donderdag ook alweer wat genuanceerd door de betrokken ambtenaren die zeiden, nou, het zou ook wel eens medio oktober kunnen worden. Welke krachten daar een rol spelen, weet ik niet. Maar we hopen wel zo snel mogelijk, want zeker als je dus in 2021 moet realiseren, wil je ook op enig moment weten dat je los kunt of niet. Ook zou het zo zijn dat het Rijk niet cofinanciert, willen we nog steeds een groot deel van die plannen doen. Alleen ja, dan zonder cofinanciering.
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen voor de tweede termijn? Of? Oké, de heer Plas van ChristenUnie.
Nog even mijn vraag toch over de status van de raad. Ik had gevraagd of wat er gebeurt als de achterhoekse raad achteraf toch niet eens is met het plan wat voor ligt. En er sprake is van een gedane zaak. Van hoe gaat de boord er dan mee om?
Die hebben we al ons.
Ja, de boord kan alleen maar functioneren met het vertrouwen van de Achterhoek Raad. Dus als de Achterhoek Raad het vertrouwen verliest in de boord, kan ze het vertrouwen opzeggen. En dan zal, denk ik, het betrokken boordlid doen wat een wethouder in deze gemeente ook zou doen. Die zou dan zeggen, bedankt, het was een fijne tijd, ik ga wat anders doen. Maar de vraag is natuurlijk wat het gewicht is van het niet honoreren van de wens van de raad. Of als je iets hebt gedaan waar de raad achteraf ontevreden over is. Maar goed, dat is ook het spel wat wij, een spel is misschien niet wat correct woord, maar dat is ook hoe we het hier met elkaar doen. Ik bedoel, je hebt de motie van treurnis, de motie van wantrouwen, je hebt soms een blijk van, nou ja, enzovoort. Dus nou ja, dat lijkt dan toch met woord, die vorm van politiek, die moet zich dan gaan ontwikkelen. En het interessante is dat de Achterhoekraad zichzelf daar ook in moet gaan vormen. Ik heb na de eerste vergadering de indruk dat het best moet gaan lukken.
Dank u wel. U heeft nou een volgende vraag?
Ik had in eerste termijn nog een tweede vraag over de criteria. Er staat eigenlijk in regio Achterhoek 2.0 dat de mogelijkheid daar is om te zijner tijd de criteria aan te scherpen. Dat wil zeggen dus de huidige, vooral economische criteria. Mijn vraag was eigenlijk om die criteria wat ruimer te stellen en daar dan ook aspecten van milieu en duurzaamheid aan toe te voegen.
Ja, Balmans.
Ja, ik denk dat het een goede eerste oproep is, laten we het maar zo formuleren. En we hebben ook gezegd dat ook de werking van de Achterhoekboord kan ruimer worden. We zien ook dat er vanuit verschillende sectoren belangstelling is om aan te sluiten. Dus je kunt ook naar criteria kijken. Volgens mij moet je eerst maar eens even aan de slag gaan. Hè, want dat is eigenlijk waar ik zelf nu op zit te wachten. We hebben een jaar lang gediscussieerd over hoe het moet. En dus nu wel ook de tijd om dingen te gaan doen. En om gewoon eens in de actiestand te komen. Nou, daar ben ik vol goede hoop over. En die regio deal waar we het net over hadden zou echt een eerste belangrijke markeerpunt kunnen zijn. Maar we moeten ogen en oren open houden voor ontwikkelingen. Dus dit soort aspecten die u net benoemd, die zullen ook ongetwijfeld naar voren komen. Het eerste evaluatiemoment is al over een jaar. En volgens hebben we ook een jaar later nog weer een evaluatiemoment afgesproken. Dat zijn ook momenten om dit soort dingen naar voren te brengen.
Dank u wel. Zijn er verder alle vragen beantwoord? Kijk even rond. Iemand nog iets voor de tweede termijn? Dan hebben we nu de vraag van, is het een hamerstuk of bespreekstuk? Degene die een hamerstuk heeft, die wil even de hand opsteken. Nou, ik zie dat iedereen voor is, behalve de SP, die is tegen. Nou, dan wordt het een hamerstuk. En dan bedank ik de portefeuillehouder, burgemeester Balmans, voor de inbreng. En zijn collega. Gaan we nu naar het volgende stuk. Brief Rekenkamercommissie over Omgevingsdienst Achterhoek ODA. En dan mag ik mevrouw Wil Luchtenburg, de voorzitter van de Rekenkamercommissie, uitnodigen voor haar korte toelichting op de brief. Ik stel voor om te beginnen. Mevrouw Luchtenburg, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het goed is om even een korte toelichting te geven, omdat dit een rekenkamerbrief is en geen rekenkamerrapport, zoals u meestal van ons krijgt als product van de Rekenkamercommissie. En dat heeft te maken met het feit dat we Leentje Buren hebben gespeeld bij de Rekenkamercommissie van de gemeente Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland. Zoals ook al in de brief aangegeven, die hebben een onderzoek gedaan naar het functioneren van de ODA. Die hebben toen wel een rondje gehouden van willen jullie meedoen. Voor ons kwam dat op dat moment niet goed uit in het onderzoeksprogramma. En de andere rekenkamercommissie kon niet wachten, want die hadden haast. Want de samenwerkingsovereenkomst tussen die vier gemeenten om samen een rekenkamer te hebben, die zou per 1 januari 2018 opgezegd worden. Dus wij wilden als Rekenkamercommissie, daar was ik ook voorzitter, klaar zijn met alle onderzoeken aan het eind van 2017. Dus we konden niet wachten tot Doetinchem zover was om ook mee te doen. Maar we hebben toen wel meteen besloten, als het rapport klaar is, dan leggen we het ook aan de Doetinchemse Raad voor met een begeleidende brief. De reden om voor BBLM om het onderzoek te gaan doen, waren toch bij de raadsleden geluiden van: gaat het eigenlijk wel goed bij die ODA? Moet elk jaar geld bij? En hoe zit dat eigenlijk? Dat waren geluiden die waren ontstaan in het begin dat de ODA er was. En die waren eigenlijk nog steeds niet uit de lucht. We hebben gezegd, dan gaan we dat gewoon eens onderzoeken. Dan zien we wel wat we tegenkomen. Het was dus eigenlijk op verzoek van raadsleden van die vier gemeenten. Aanvullend op het rapport hebben wij een kort onderzoek gedaan in Doetinchem. En daarbij wil ik de heren Langeveld en Lubbers nog graag danken voor hun bereidwillige medewerking om de zaak ook voor Doetinchem in kaart te brengen. En eigenlijk, kort samengevat, komt het erop neer dat de bevindingen in Doetinchem niet anders waren dan bij die andere vier gemeenten. Dat zou natuurlijk ook raar zijn als dat zo anders zou zijn. Maar het is natuurlijk niet helemaal denkbeeldig. Nou, de Rekenkamer BBLM heeft een aantal aanbevelingen gedaan. Die hebben te maken met de doelen. Wat verwacht je nou eigenlijk van de ODA? Leg dat gewoon wat explicieter vast. Want het is toch wel handig als je achteraf wilt toetsen van: doen ze nou ook wat ze moeten doen? Volg de ontwikkelingen rond de outputfinanciering, want dat speelde in 2017 heel erg. Hou die nauwgezet in de gaten. Dat zouden we ook aan deze raad mee willen geven. Kijk of het efficiënter is om nog meer taken aan de ODA uit te besteden. Daarmee zeggen we niet dat dat dan moet, maar we zeggen: overweeg het, bekijk het, kijk of het efficiënter is. Als het niet efficiënter is, moet je het niet doen. En blijf aandacht houden voor informatievoorziening aan de raad. Blijft die er goed bij betrekken. Want vaak is het bij raadsleden toch wel zo van: ja, die verbonden partijen, het is allemaal zo ver weg en we hebben er geen grip op, et cetera, et cetera. Dus daar kan je met informatievoorziening heel veel aan doen. Daar wou ik het even bij laten en graag bereid om vragen te beantwoorden.
Dank u wel, mevrouw Luchtenburg, voor de uiteenzetting. Heeft iemand vragen voor mevrouw Luchtenburg? De heer Hengreen van D66.
Ja, ik verkeer in de veronderstelling dat er een portefeuillehouder aanwezig zou zijn om vragen te beantwoorden.
Nee, dat is hier niet voor. Nee,
dat maakt het even lastig. Waar het om gaat is dat je als gemeente taken overdraagt naar een verbonden partij. Dat is een vrijwillig besluit, maar er ligt een verplichting op. En je doet dat in feite om te zorgen dat efficiëntie toeneemt. Door draagvlakverbetering, beter resultaat tegen geringere kosten. En begrijp ik nou uit uw evaluatie dat die situatie nu zo is dat de inzet van de middelen tot een beter resultaat leidt dan het was een paar jaar geleden. En mogelijkwijs ook zou zijn geweest als Doetinchem zelfstandig zelf de ODA-taken had uitgevoerd.
Mevrouw Lugdenberg.
Kijk, wat zou zijn geweest als Doetinchem het zelf was blijven uitvoeren? Dat kan je natuurlijk nooit onderzoeken, want die situatie is er niet. Daar kan je ook niet mee vergelijken. Wat wel gebleken is uit het onderzoek, doordat de krachten gebundeld zijn en dat ook echt op een goede manier gedaan is, dat er op dit moment zaken beoordeeld kunnen worden door de ODA, die geen van de gemeenten, deelnemende gemeenten, voor die tijd zelf kon, die de ODA nu wel zelf kan en die je niet meer hoeft uit te besteden. Dus dat is wel winst.
De heer Heutos, CDA.
Dank u, voorzitter. Ja, we gaan toch even, de voorzitter van de Rekenkamer hier aanwezig is, even vragen. Het is geen verdienmodel, wij zijn opdrachtgever. Maar omdat u net zei, zodoende ik nog een vraag, meer bedrijven te controleren gaat. En u gaf net advies van, denk erover na, van en gezien de enorme financiële stijging voor Doetinchem, of er nog eventueel nog meerdere taken aan de ODA uitbesteed kunnen worden. Hoe ziet u dat?
Nou, die financiële stijging voor Doetinchem, daar wil ik nog wel even wat over zeggen. Die heeft alles te maken met de outputfinanciering. Aanvankelijk was het zo dat de bijdrage van gemeenten aan de ODA was gebaseerd op de kosten die ze hadden toen ze het nog zelf deden. Vervolgens zijn er een aantal taken bij de ODA neergelegd door de verschillende gemeenten. En die bijdrage is eigenlijk nooit meer aangepast. Tot er op een gegeven moment gezegd is, ja, dat is toch eigenlijk wel een beetje rare manier van financieren. Kunnen we dat niet op een wat objectievere manier doen? Door te kijken van, wat nemen de verschillende gemeenten nou af aan taken en aan tijd en aan opdrachten, et cetera, et cetera. Daar maken we kostprijzen voor als ODA. En we bekijken van, wat heb je nou afgenomen afgelopen jaar? En hoe kunnen we daar dan op basis van daarvan een begroting maken? En daar reken je ook op af. In feite is dat eigenlijk een veel eerlijker, tussen aanhalingstekens, verdeling. Want je betaalt wat je afneemt en niet, nou ja, wat je toevallig met elkaar hebt afgesproken van tevoren.
Dank u wel. Vragen voldoende beantwoord? Sorry. Anders punt.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mijn vraag is in het verlengde van de heer Hengren. In het begin was het vrij chaotisch, om het maar gewoon bij naam te noemen. Het is een stuk verbeterd, ook qua overleg en alles. Maar mijn vraag is, ziet u nog verbetering? Ziet u nog mogelijkheden dat het nog meer verbetert? Want het heeft natuurlijk een aanlooptijd gehad.
Mevrouw Lugdenberg.
Als je zou zeggen dat een organisatie geen verbeteringen meer heeft, dan denk ik dat het ook niet goed zou zijn. Dus verbeteringen zijn er altijd mogelijk, ook op dat gebied van die outputfinanciering bijvoorbeeld. Daar kan je altijd nog in fine-tunen. Je kan altijd nog kijken van, kunnen we dingen nog efficiënter uitvoeren? Nou, er zijn altijd verbeteringen mogelijk. Dat blijft altijd zo. Maar er is wel een geweldige slag gemaakt, want dat is wel uit het onderzoek gebleken.
Voldoende zo, iedereen? Verder geen vragen meer? U heeft geen toevoeging meer, mevrouw Lugdenberg? Dan is het volgende, dit kan geen hamerstuk of iets zijn, dit gaan we reactie, een vervolg, mogelijk vervolg is nu van een reactiecollege gewenst, dan komt het opnieuw terug in het volgende beeld van de raad, of we kunnen voor kennisgeving aannemen en vervolg is niet nodig. Dus wie is voor de reactiecollege gewenst?
Dus CDA-fractie wil inderdaad graag een reactiecollege gewenst.
En wie neemt het voor kennisgeving aan? Dat is de meerderheid. Wil ik mevrouw Luchtenberg bedanken voor uw inbreng en dan gaan we naar het volgende onderwerp. Dat is het regionale visie inkoop sociaal domein. En daar hebben we een gast, de heer Leen van der Heijden, gaat inspreken.
Is die er al?
Nee. Is dat die? Het wachten is even op Leen van der Heijden. Ik weet u.
Het spel.
De heer Leen van der Heijden is niet aanwezig, dus ik zou graag willen beginnen. Wie heeft er nog vragen over? Ja. Allemaal? Begin ik vooraan bij de heer Hilvering van het CDA.
Dank u, voorzitter. De gemeente, inwoner en zorgverlener gaan samen doelen stellen. Er is kans dat je dan doelen krijgt die alleen op papier gehaald worden, maar in de praktijk niet. Enkel omdat de formulering van het doel ruimte biedt, zonder dat de inwoner dat door had. Hoe gaat de gemeente de menselijke maat helpen bewaken voor de inwoner? Dat is vraag 1. Vraag 2. Door resultaat gestuurd te werken, heb je kans dat je echt maatwerk biedt. Dat is heel positief. Uiteindelijk heb je waarschijnlijk dan een heel fijnmazige en goed ingeregelde zorg die geleverd gaat worden. Alleen, hoe voorkom je vervolgens dat je dan gedwongen winkelnering krijgt bij de zorgverlener, omdat bij de volgende aanbestedingen alleen de leverende zorgverlener voor 100% kan garanderen dat de zorg hetzelfde blijft als voorheen geleverd? Dus dat is heel ver in de toekomst. Maar in de ideale situatie is het een gevaar. Derde vraag. Waarom wordt gedacht dat de situatie in de Deense Esbjerg vergelijkbaar is met de situatie rondom zorg in de Nederlandse Achterhoek?
Dank u wel. De heer Weijers, VVD.
Ja, we hebben één vraag. En onze vraag is, hoe blijft de raad betrokken bij het vervolg?
Dank u wel. De heer Plas, ChristenUnie SGP.
Eigenlijk ook die vragen die mijn collega stelt. Daarnaast over het keukentafelgesprek, wat ook in de in het rapport wordt aangehaald, waarin eigenlijk het probleem wordt geschetst van er is een iemand van de gemeente waarvan de gemeente meent dat daar minder kennis voor nodig is. We hebben een cliënt waarvan niet helemaal zeker is of die zijn eigen positie kent of in staat is om daar voldoende kennis van te hebben. En die moeten tot een resultaat komen, zonder dat er een diagnose is. En ik denk dat dat het probleem is. Wat ik
maar is uw vraag
van
dan?
Hoe men dat ziet.
En dat is uw vraag?
Ja. Oké, dankjewel. De heer Henkreen, D66.
Laat ik beginnen met vast te stellen dat het eigenlijk om een ongelooflijk ingewikkelde problematiek gaat. In een veld dat zeer divers is. Zeer diverse gebruikersgroepen kent en zeer diverse aanbieders. Dat maakt het ingewikkeld. Vanuit mijn vragen ze nu nog wat complex lijken, maar ik zal toch proberen ze zo helder mogelijk te stellen. De eerste vraag die ik heb is of het college op de hoogte is van het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving in het rapport Zorgrelatie Centraal. Die raad doet een heleboel aanbevelingen, waaronder de aanbeveling om voor instellingen in met name de sector jeugdzorg, jeugdhulp en jeugdzorg, jeugdbescherming te werken met instrumenten. Zoals meerjarige partnerschappen tussen gemeenten en aanbieders om te komen tot de best werkbare modellen en daarbij behorende bekostiging. Zonder primair uit te gaan van meteen een soort van inkoopsituatie waarbij een productprijsrelatie aan de orde is. Dat is het eerste. Het tweede is, sturen op resultaten moeten toeleiden dat aanbieders meer samenwerken en meer gebruik maken van het voorliggende veld om gewenste resultaten te bereiken en de nodige kostenreductie. Dan gaat het in het sociaal domein om een heel breed palet aan inzet van hulpmiddelen, voorzieningen en interventies om de gewenste resultaten te bereiken. In de sfeer van de WMO is dat heel iets anders dan in de jeugdhulp. En de vraag is dan, is het college van mening dat resultaatbekostiging als beginsel in alle gevallen leidt tot de gewenste regie door de burger, samenwerking tussen aanbieders en prioritaire inzet van voorliggende voorzieningen? Dus het gaat om de relatie tussen bekostigingssystematiek en de meest efficiënte inzet van alle mogelijke voorzieningen en hulpmiddelen die we hebben. En het derde is, is het denkbaar dat in de eindsituatie van de inkoopregie er verschillende bekostigingsmodellen naast elkaar kunnen bestaan in hetzelfde domein, in het sociale domein. Rekening houdend met de aard van de hulpvraag en de noodzakelijke inzet van interventies. Want ook weer in de jeugdhulp gaat het heel vaak om meervoudige problematiek. Lange doorlooptijden voor interventies, hè, meerjarige inzet voor gezinnen en kinderen. En verandering van het vraagbeeld in de tijd. En de vraag is dan ook, die er echt bij hoort, hoe het college aankijkt naar de vermindering van administratieve druk en het terugdringen van bureaucratie.
Dank u wel. Mevrouw Kams, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. In de regionale inkoopvisie staat dat de inkoop zich met name zal gaan richten op de resultaatbekostiging. En wanneer je met name gaat sturen op resultaatbekostiging, dan is het niet, naar mijn mening, niet helemaal ondenkbeeldig dat organisaties vooral zullen gaan kiezen voor de cliënten waarbij de kans op resultaat het grootst is en waarbij je het snelste resultaat kunt halen. Hoe denkt het college te voorkomen dat de meest kwetsbare mensen die hulp wellicht het hardste nodig hebben, van hulp verstoken blijven? Mijn tweede vraag is dat ook als het gaat om resultaatgestuurde bekostiging, de verleiding juist groter kan zijn om diensten aan te bieden die snel en goedkoop resultaat opleveren in plaats van bijvoorbeeld langdurige trajecten. En dat sluit enigszins ook bij mijn buurman aan, die blijvend resultaat opleveren om en daarmee dus ook terugval voorkomen. Met andere woorden, is het risico niet aanwezig dat je met deze prikkels kwantiteit voor kwaliteit laat gaan en dat je als neveneffect uiteindelijk als overheid ook duurder uit bent. En dan mijn derde vraag. Zorgverleners moeten zich kunnen onderscheiden van elkaar op grond van resultaten. En daar kunnen dan ook gunningscriteria aan ontleend worden. Hiermee bevorder je ook de concurrentie in de veronderstelling dat hiermee zo gunstig mogelijk resultaten worden verkregen. En kan door die overheid gestimuleerde concurrentie de samenwerking juist tussen zorgaanbieders kan dat niet in de weg staan? En eigenlijk de samenwerking die zowel door zorgaanbieders als ook door de overheid juist als belangrijk wordt gezien. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Kok, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vooropgesteld is dit maandagavond het stuk geweest waar we het langst over gediscussieerd hebben, omdat het wat ons betreft ook echt de nodige vragen oproept. De resultaatbekostiging laat ik even letterlijk rechts van me liggen dit keer, want we hebben hier dezelfde twijfels als D66, GroenLinks en ook de Sociale Raad, dus dat komt waarschijnlijk zo wel aan de orde. De eerste vraag is eigenlijk, het gaat over het coördinatiemodel van Esbjerg. Hoe verhoudt dit model zich tot onze Doetinchemse keuze? We hebben het over regionale inkoop van het sociaal domein. We zien tegelijkertijd, als we dat model van Esberg lezen, dan is het eigenlijk een soort nieuw sociaal beleid, maar dan regionaal. Dus nou ja, hoe zien het college dit ten opzichte van elkaar? De tweede is, volgens mij grijpt dit stuk terug op een stuk van vorig jaar. En toen hebben we het over 3 factoren hebben we met elkaar afgesproken waar we regionaal mee aan de gang zouden gaan. En dan waren er 2, zien wij nu helemaal eigenlijk weinig terug. En dat ging over ontschotten en ruimte om te experimenteren. Het woord ruimte om te experimenteren wordt ergens wel genoemd. Maar hoe krijgt dat nu concreet handen en voeten in dit stuk? Dat geldt ook voor het ontschotten. En de laatste vraag, ja, dat is eigenlijk, de sociale raad is er nou niet, maar die geeft in zijn stuk aan dat ze geen advies kunnen geven, dat is niet de eerste keer, en ook de reden daarbij, en wij vragen ons eigenlijk af hoe het college daar tegenaan kijkt.
Dank u wel, mevrouw Rutte, SP.
Ja, dank u voorzitter. Mijn eerste vraag gaat ook over de... Van tevoren vastgestelde resultaten, de bekostiging. Voor een schoon huis is dat niet zo heel moeilijk, want daar kun je nog een beetje van tevoren berekenen wat je daarvoor nodig hebt. Maar voor jeugdzorg en vooral voor de psychiatrische jeugdzorg lijkt me dat wel heel moeilijk om van tevoren de bekostiging vast te stellen. En ik ben bang dat dan ook de moeilijke gevallen bij de zorgaanbieders misschien een beetje blijven liggen, of dat ze daar niet zo gauw naartoe trekken, omdat dat moeilijker te berekenen is. En de tweede vraag gaat over de specialistische kennis. Die zou minder nodig zijn vanuit de gemeente, maar lijkt mij toch dat je bij de keukentafelgesprekken wel voldoende kennis moet hebben, omdat... daar wordt eindelijk beslist wat er gaat gebeuren. En vraag 3, moet ik even kijken, want die is al gesteld. Dat gaat over de pilot. Dat is natuurlijk een goed middel, maar weet u ook al op welke manier en waar deze zal gaan plaatsvinden?
Dat waren de vragen. Dank u wel. Mevrouw Putman, PVLM.
Ja, dankjewel, voorzitter. Nou, al mijn vragen zijn gesteld ondertussen. Dus van output had de sociale raad en het de specialistische gesprek aan de keukentafel. Dus ik ben heel benieuwd naar de antwoorden.
Mevrouw Giezen ook nog? Nee, dank u wel. Dan is het woord nu aan het college. Wie kan ik het woord geven, daarvoor? Mevrouw Sleuter? Of de heer Langevuld? Mevrouw Sleut. De heer Langeveld.
Kijk, ja, deze lukt wel wat beter. Het zijn heel veel vragen en ik kan ze proberen om ze allemaal apart af te pellen. En eigenlijk komen volgens mij de meeste vragen wel neer op hetzelfde, namelijk hoe verhoudt zich het willen gaan sturen op resultaten met de bekostiging zoals je dat met elkaar afspreekt. En hoe staat dat vervolgens ook in verhouding met, nou, de een noemt het de menselijke mate, de ander zegt met de cliënt en in hoeverre die dat zelf kan beoordelen of niet. Dat is nou precies hetgeen waar we de komende jaren ook nog voor nodig hebben. Het is bewust ook een visie, het is nog geen... vastomlijnde wet. Dat kan ook nog niet. Als dat zo geweest was, was die ook concreter geweest. Maar dit moeten we gaan onderzoeken. Hoe het vaststellen en het definiëren van resultaten die je wil bereiken gaan leiden en kunnen leiden tot enigszins vastomlijnde bekostigingsmodellen. Eenduidigheid. Eenheid in datgene wat je met elkaar wil, maar ook het verstaan van gemeente en aanbieder op de omschrijven resultaten. Dat is hetgeen wat we nu in de werkgroepen, mits deze visie op de inkoop vanaf 2021 vastgesteld wordt, allemaal uitgezocht moet worden. En daar zit net zo goed aan vast dat als blijkt in de uitwerking dat daar geen eenduidige antwoord op komt. dat het te lastig is om op die manier resultaatfinanciering met elkaar te kunnen definiëren, dat het dan dus ook wat anders zal gaan worden. Daarom is het bewust nu ook alleen een visie. En daar zitten ook inderdaad, terecht wat ook SGP ChristenUnie aangeeft, ja, de verhoudingen en hoe ga je om in de relatie met name tussen gemeente en inwoner, cliënt. Het kwam net ook bij de SP GroenLinks aan de orde in het keukentafelgesprek. En daar heb je nog steeds diezelfde professionals voor nodig. Dat vraagt ook nog steeds specifieke kennis en kunde. En net als nu blijf je mensen daar ook wijzen op hun rechten en plichten. En zit daar ook ten alle tijde een beoordeling in vanuit een professional, in hoeverre iemand daar ook in mee kan denken. En dat is voor jeugd, zal dat ook ten alle tijde, net zoals dat nu is, ook anders zijn. Daarom moet je ook kijken op welke manier kun je dat goed doen. En het vraagt echt nog heel veel uitwerking. Waarom de visie op deze manier nu voor ligt, is de gedachte of we deze kant op willen. En daar zitten een aantal pijlers in. Namelijk dat je met elkaar meer wil gaan samenwerken. Dat is eigenlijk ook de gedachte die we centraal nemen vanuit het coördinatiemodel van SPIRC. Omdat je als aanbieder en gemeente daar gezamenlijk de verantwoordelijkheid in wil kunnen nemen. Vandaar dat nu gedacht wordt om die resultaatbekostiging op die manier te kunnen doen. En de samenwerking ook meer aan de voorkant wil kunnen oppakken. Omdat we denken dat daar ook op basis van de ervaringen de afgelopen jaren gewoon nog heel veel winst te behalen is.
Mevrouw Kok, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voor mij is het wel te begrijpen dat het nog te vroeg is om daar, dat we daar nog onderzoek naar gaan doen. Maar we kiezen nu wel voor een soort algemeen uitgangspunt en die resultaatbekostiging. En je zou ook kunnen zeggen, je weet nu op voorhand al dat het voor een aantal voorzieningen waarschijnlijk gewoon niet handig is. Dat je al wat meer aangeeft voor welke voorzieningen je het wel gaat onderzoeken en welke niet. Want het lijkt me, de Sociale Raad geeft in een stuk ook een paar voorbeelden waarbij deze methode volgens mij helemaal niet de geëigende bekostigingsmethode is. Het is een beetje jammer om dat nu allemaal breed te gaan onderzoeken, terwijl je eigenlijk al weet dat het voor een aantal diensten, voorzieningen niet zal gaan werken. Dus ik snap niet zo goed waarom we dat zo algemeen nog houden en niet al wat specifieker inzoomen op bepaalde gebieden waar het wel voor zou kunnen slagen.
Dank u wel, mevrouw Sluiter.
Het lastige is daarin dat je, een aantal gebieden worden er ook buiten gelaten. De andere kant is ook dat het lastig is om een aantal gebieden per definitie er nu buiten te houden. Daar waar wellicht meer aanknopingspunten zitten en je wel elementen uit het onderzoek mee kunt nemen die wel weer ten dienste kunnen zijn van producten, besprekingen, maar ook met name hoe aanbieders daar tegenaan. Je wil ze ook prikkelen, hè? Dus ook in de volle breedte daar ook de aanbieders in meenemen in de hele gedachtenwisseling. Dus vandaar dat er ook niet voor gekozen is om nu op voorhand al wat uit te sluiten, omdat je ook met elkaar juist naar resultaten en doelen toe wil gaan en niet vanuit de huidige producten wil denken.
De heer Hengreen, D66.
Dan lijkt het toe te werken naar een soort van afspraak, dat toch het idee van in samenspraak tussen gemeenten en aanbieders van jeugdzorg en jeugdbescherming te gaan werken aan in termen van partnerschap, zoals het ook in de het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving staat, toe te werken naar producten en daarbij worden bekostiging die echt aansluit bij de behoeften van de bevolking. Uitgaande ook van in samenspraak met de cliënt komen tot doelen van behandeling.
Dat is uw vraag, meneer Engering, want ik wil liever geen discussie.
Ik kan hier heel kort over zijn. Dat is namelijk precies de gedachte die erachter zit. Alleen de hele uitwerking daarvan en dat specificeren, dat vraagt nog wel het een en ander. Maar de benadering, zoals meneer Engering die aangeeft, is precies de kern van hetgeen wat nu voor ligt. Dus dat sluit daar zeker bij aan.
Duidelijk zo? Oké. Gaat u verder.
Even kijken, de SP heeft nog een vraagstel over de pilot. Ik neem aan dat hier gedoeld wordt op het experimenteren en de ruimte die we, zoals je ook kunt zien in het raadsvoorstel, in ieder geval vanuit Doetinchem juist ook specifiek vragen om eerder te kunnen experimenteren en ook aan te kunnen geven als wij al sneller wat kunnen, dat we dan in ieder geval ook daar de ruimte voor voelen. Daar is nu nog geen idee van. We zitten echt gewoon in de visiefase. En we kunnen pas verder gaan werken om dit te onderzoeken en te kunnen concretiseren op het moment als de visie is vastgesteld. Maar zodra als dat we daar natuurlijk mogelijkheden toe zien, dan zullen we dat absoluut ook laten weten. Even kijken. Ja, er zijn veel verschillende vragen.
Mevrouw Kok, PvdA.
Ja, dan gooi ik die vraag van mij er gelijk maar even bij in, want die haakt hierop aan. Want we hebben vorig jaar volgens mij al het eerste stuk vastgesteld over de inkoop, regionale inkoop. En daar zat al die visie in van hè, drie pijlers waren er, ontschotten en ruimte voor experimenten en nog één. Die derde ben ik even kwijt. Dus ja, dan zeg ik van dat visie die hebben we eigenlijk al vastgesteld. Volgens mij is dit de eerste stap naar concretisering. We moeten natuurlijk nog een hoop uitzoeken, dat snap ik wel. Maar ik vind ook in dit stuk weinig meer concreetheid dan vorig jaar op die twee punten, met name dan.
Mevrouw Slot, dank u.
Het stuk wat vorig jaar voorlag, dat was de regiovisie op het sociaal domein. Dus dat was eigenlijk ook voor het eerst, nadat we met de decentralisaties gestart zijn, echt een herijking van oké, hoe kijken we met de 8 gemeenten in de regio Achterhoek aan tegen het sociaal domein. Wat willen we daarop doen? En we kiezen daarin dezelfde uitgangspunten. Dit is een eerste vervolgstap daarop van hoe gaan we dan gezamenlijk ook die inkoop op een andere manier aanpakken en welke uitgangspunten definiëren we daarin, verder bouwend op de regionale visie. Dus deze gaat specifiek over de inkoop en de uitgangspunten die je daarin voor de inkoop neemt. En daar zit inderdaad dezelfde lijn in als de regiovisie zoals die destijds is vastgesteld. En dat sluit ook aan bij het beleid zoals we dat in Doetinchem hebben vastgesteld.
Alle vragen beantwoord?
Nou, er is dus nog een vraag over de sociale raad. Daar in zeg maar het hele traject om te komen tot de regionale visie op de inkoop zijn verschillende gesprekken geweest met aanbieders. Het zijn zeg maar de zogenoemde transformatietafels. Dan hebben we meer van dat soort transformatiegremia. Dus op een gegeven moment werd het ook wat verwarrend. Maar er zijn in ieder geval een drietal grote bijeenkomsten geweest waar ook leden van de sociale raad voor uitgenodigd waren. Daar ook geweest zijn. Dus daar op die manier ook actief aan de voorkant hebben kunnen meepraten. Tegelijkertijd, nou ja, even heel kort gezegd, ja, is dit nogal abstract voor onze Doetinchemse Sociale Raad om een concreet advies op af te kunnen geven. Ja, dat snappen wij ook. Ja, ik bedoel, daar kunnen we heel moeilijk over doen. Het is abstract. Het is ook het vertrekpunt voor onderzoek om te kijken of we dit op deze manier kunnen gaan realiseren. Maar we houden de Sociale Raad daar ook absoluut bij betrokken, omdat het ook waardevolle en noodzakelijke input is die wij ook weer meenemen daarin. Veel vragen die ik heb laten...
De heer Hilfrink, CDA, nog een vraag.
Nee, klopt, dat wou ik zeggen. Ik heb 3 vragen gesteld, maar eigenlijk nog geen 1 antwoord gehad. Daar niet op mijn vragen in ieder geval, de andere vragen wel. Maar voorzitter, wat ik dus, waar ik benieuwd naar ben is, ik snap dat het een visie is die nog vastgesteld moet worden. We gaan experimenteren, allemaal heel goed. Maar de zorg is vooral bij de mensen die het zeg maar minder makkelijk formuleren wat hun resultaat zou zijn in de toekomst. En dan moet allemaal uitgevonden worden hoe dat dan gaat lopen. Maar worden die, want dat heb ik nu beluisterd denk ik, bij het keukentafelgesprek actief geholpen en ook begeleid totdat het resultaat er is wat ze hebben afgesproken dat ze ja, geholpen worden daarbij.
Mevrouw Sluiten.
Ja, dat klopt. Dat is namelijk dat staat in het achterliggende stuk ook nadrukkelijk beschreven dat de resultaten gedefinieerd worden tussen gemeente en inwoner. En daar zit ook de crux, omdat de gemeente juist in die keukentafelgesprekken, maar ook in de nadrukkelijke regierol die de gemeente daarop heeft, met die inwoner ook kan blijven volgen of er nog hetzelfde verstaan wordt met de resultaten, hoe het ervoor staat. En dat is althans de uitgangspunt zeg maar, wat erachter zit. En dat vraagt ook veel van de gemeente aan de voorkant in ook de begeleiding van cliënten, inwoners, ouders bij kinderen die jeugdhulp nodig hebben. En dat moeten we dus ook gaan bekijken. Gaat dat op die manier werken? Maar dat is wel de gedachte die erachter zit. Om dat op die manier gezamenlijk
mevrouw
te doen.
Mevrouw Pitman, PVLM.
Ja, en dan komt de vraag over het specialisme. Diegene moet hebben die aan de voorkant zit. Want dat staat weer haaks op hetgeen wat in het stuk staat.
Mevrouw Sluiter.
Sorry, die heb ik niet helemaal kunnen volgen.
Ik zeg, dan komt natuurlijk de vraag over dat specialisme wat aan de voorkant gevraagd is. En dat staat weer haaks op hetgeen wat in het stuk staat, want dan wordt juist gezegd dat dat eigenlijk niet nodig is. Want wil je aan de voorkant dus goede afspraken met de aanvraker afspreken, dan moet je wel wat weten.
Ja, dat klopt. En dat is ook nadrukkelijk de reden waarom je in het raadsvoorstel ook wat ruimte ziet, zoals wij die in Doetinchem ook in het standpunt innemen. We hebben ook in het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein nadrukkelijk ingebracht dat er echt meer duidelijkheid moet komen over de rollen en verantwoordelijkheden die een ieder daarin meeneemt. Omdat wij ook gewoon weten dat we op dit moment in Doetinchem de toegang gewoon goed geregeld hebben met specialismen, met bijvoorbeeld een jeugd- en gezinswerker. Die kennis en die toegang, die willen we ook zo houden. En wij vinden het van belang dat dat ook op een bepaald niveau blijft.
Mevrouw Rutte, SP.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb nog één aanvullende vraag over de bekostiging van het PGB. Blijft dat wel gewoon mogelijk in deze regeling?
Mevrouw Sluiter.
Ja, dit gaat specifiek over de inkoop en de contracten die we dan ook en de afspraken zoals we die zullen gaan maken met de aanbieders. Dus dat gaat meer over de bekostigingssystematiek, samenwerking, hetgeen wat we daarin van elkaar vragen. Dus dat...
Mevrouw Kamps had ook nog een vraag.
Het heeft eigenlijk nog te maken ook met de vragen die ik net gesteld heb. Want het is duidelijk dat de toegang dat loopt goed. Maar het gaat eigenlijk ook een beetje om die ketenbenadering. En dat sluit ook enigszins aan op de vraag van het CDA. Het risico wat er denk ik in zit is op het moment dat je bijvoorbeeld met multiproblem situaties te maken hebt. En dat zie je nu al een beetje. De ene cliënt is makkelijker dan de andere. En zeker als er bijvoorbeeld en psychiatrische problematiek en verslavingsproblematiek en iemand is zwak begaafd. En er speelt van alles en nog wat. Het zijn niet bepaald de cliënten waar het makkelijkste eer te behalen is. En ik kan me voorstellen, maar ik ben daar benieuwd naar, dat op het moment dat je heel erg gericht bent op resultaten, dat dan dat net die groep is die er tussendoor schiet. En zou het dan bijvoorbeeld niet veel wenselijker zijn dat ook niet alleen zeg maar, bij de toegang, maar juist ook bij die ketenbenadering de overheid een veel sterkere sturende rol zou hebben? Eigenlijk ook omdat ik dat in het stuk zie terugkomen, dat men dat met name mist, die prikkel tot samenwerking.
Mevrouw Sluiter.
In het stuk zijn en daar aangeven dat de prikkel op dit moment gemist wordt. Maar waar de bedoeling is om in de visie juist naartoe te werken, is dat de gemeente nadrukkelijk die rol heeft, neemt en ook krijgt van de aanbieder om daar die regierol in te nemen. Dat is ook de essentie die erin zit in het uitgangspunt van het is de gemeente die dat gesprek heeft met de cliënt om te kijken en de resultaten te definiëren. Niet de aanbieder zelf, omdat je dan inderdaad dat risico zou kunnen krijgen. Tegelijkertijd realiseren wij ons ook dat dat wel een van de grootste aandachtspunten is, dat je daar geen groepen krijgt die daar tussendoor vallen. En hoe ga je daarmee om? Op welke wijze maak je met de aanbieders daar hele concrete afspraken over? Wat we nu met elkaar bereikt hebben, is dat zowel gemeenten als aanbieders daar afspraken over willen gaan maken. En willen gaan kijken hoe kun je die samenwerking op die manier vormgeven dat dat goed tot z'n recht komt. Met als uitgangspunt erbij dat de gemeente ten alle tijde degene is die daarin bepaalt.
Heel kort, de heer Leen van der Heijden is inmiddels aangeschoven. Welkom. En u heeft nog een inspreektijd, goed. Kort 2 minuten kunt u even
in de handen uitleggen. Ik zal het heel kort houden. Ik ben helemaal verbaasd over de snelheid van deze raad, mensen. Ik dacht, nou, dat wordt wel weer een latertje, maar dat was helemaal niet het geval. Dus ik dacht, ik kan nog even sporten. Dus vandaar. Neem me niet kwalijk. Ik zal het kort houden. Allereerst over het resultaatgericht werken. Ons advies wordt aangehaald in het stuk. Maar als u de laatste zin van ons stuk gelezen hebt, dan zult u zien dat wij geen advies gegeven hebben. Want wij hebben gezegd dit is dermate prematuur dat wij hier geen advies op kunnen geven. We kunnen opmerkingen maken, hebben we ook gemaakt. Maar een advies geven op resultaatgericht werken in het sociaal domein is volgens ons een brug te ver op dit moment. Als je kijkt naar de, ik hoor net het woord multiproblem al, als je kijkt naar de diversiteit van problemen. En dat betekent dus dat wij graag meedenken in het traject, maar dat we van tevoren zeggen resultaatgericht werken, nou, dat wordt nog wel even een definitiekwestie. Toen we het advies schreven, was mens is net begonnen om te zeggen dat ze rond de depressies resultaatgericht wilden gaan werken. Ik heb de pers gevolgd en volgens mij was er opstand bij alle hulpverleners in de zin van dat zien wij niet zitten. Dus wij voelen ons wel gesterkt in ons advies met de boodschap kijk nog even goed. Het tweede waarom ik hier zit is dat wij in december een ongevraagd advies uitgebracht hebben over de aankoop hulpmiddelen. Dat is ook een regionale aanbesteding. En die aanbesteding is uiteindelijk helemaal niet doorgegaan. En dat heeft als achtergrond dat wij als Sociaal Raad merkten dat als wij niet van tevoren zeiden dat we mee wilden spreken, we helemaal niet mee hadden kunnen spreken. We werden getipt dat het was, anders hadden we het niet geweten. En de regionale, en dat is toch een zaak die ik onder uw aandacht wil brengen, de regionale ambtenarengroep had eigenlijk al beslist dat op dit onderwerp inspraak van de regionale raad niet noodzakelijk was. Terwijl het ging om de aanbesteding van, ik zou bijna zeggen, de belangrijkste dingen die je kunt bedenken binnen de WMO. Scootmobielen, trapliften, enzovoorts, enzovoorts. Juist die dingen waar cliënten een belang bij hebben, waar cliënten iets over zouden willen zeggen. Er hebben een paar dingen over gezegd, dat houdt heel kort, voorzitter. Er hebben een paar dingen over gezegd. Als het om dat soort dingen gaat, en ik noem het toch nog maar, dan is cliënten of klant tevredenheidsmeting een hele belangrijke. Geldt eigenlijk voor het geheel. En hebben we aangegeven toen, en dat wil ik in dit geval ook nog wel herhalen, klanttevredenheidsmeting wordt op het ogenblik gedaan, ik zou maar zeggen, in de loop van het proces. En bij de meeste situaties is het zo dat klanttevredenheidsmeting bij het begin van het proces en bij de loop van het proces zou moeten gebeuren. Als ik een boek bestel bij Bol.com, dan krijg ik dezelfde dag nog een vraag of de levering goed verlopen is. Als ik een scootmobiel voor de deur krijg, dan heb ik kans dat pas na 9 maanden gevraagd wordt. En bevalt hij een beetje? Nou, daar zouden we wel wat verandering in willen brengen. En als het gaat om de hele moeilijke processen waar we het hier over hebben, dan is het nog belangrijker om vrij in het begin bij ouders bijvoorbeeld als het om kindproblemen gaat te vragen, zit op het goede spoor. Voorzitter, ik had nog veel meer te zeggen, maar ik hou het hierbij.
U kreeg ze daar nog tijd om een nabrander te geven. Dank u wel voor de uitleg. Mevrouw Sluiter was volgens mij nog niet helemaal klaar met het beantwoorden van de vragen. Of?
Er zullen ongetwijfeld wat vragen zijn blijven liggen. Maar volgens mij wel, ik zie er in ieder geval eentje nog staan van D66. De vermindering van de administratieve regeldruk. Dat is iets wat we ook nu al nadrukkelijk op netvlies hebben staan. En dat zal ook onderwerp van gesprek blijven. Want het heeft geen nut om met elkaar naar een andere manier van inkoop te gaan en een andere manier van samenwerking als we daarmee heel veel meer op gaan tuigen.
Mevrouw Kok, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik help de wethouder even op weg, dat is zo'n storm aan vragen. Ik heb er nog eentje. Die gaat over het mooie Esberg-model uit Denemarken. Hoe verhoudt u zich tot ons lokale sociale beleid?
Mevrouw Sluiter.
Ja, die verhoudt zich daar heel goed in. In zoverre dat het gewoon ook gaat om de samenwerking. Juist ook de regie. Dus ook echt samenwerking tussen gemeente en inwoner. Het gaat om de hele benaderingswijze eigenlijk die erachter zit. Het is niet zozeer dat we SBRC als zijnde het model 1-op-1 gaan vertalen. Dat kan ook niet. Wet en regelgeving in Denemarken is nou helemaal een hele andere dan die we hier hebben. Maar de gedachte die erachter zit, en dat zit hem vooral in de samenwerking en de regie, die nemen we over.
Dat was het. Zijn er nog vragen voor de heer Van der Heijden?
Mag ik nog een vervolgvraag stellen om deze even af te maken?
Oké, dan gaan we daarna naar de heer Van der Heijden.
Ja, helemaal dat is goed. Ja, ik vergelijk hem een beetje met Laborijn. Hè. Daar hebben we ook een organisatie die lokaal beleid uitvoert. Volgens mij gaan we straks inkoopcontracten sluiten met partijen door de hele Achterhoek. Wat we gezamenlijk proberen aan te vliegen. Maar we hebben allemaal ons lokale sociale beleid. En als ik dan dat Esberg-model leest, dan rijst bij mij een beetje de verwachting dat we een nieuw sociaal beleid gaan formuleren. Er staan dingen in, het gaat uit van rehabilitatie van de mensen als uitgangspunt. We beginnen eigenlijk een soort van opnieuw met het formuleren van een visie op het sociaal domein. Althans, zo lees ik hem. Dat hoop ik ook niet dat dat zo is. Maar ik denk, dit is niet alleen maar een model om samen te werken met andere gemeenten. Dit is een model om je sociale domein in te richten, als ik hem lees.
Dank u wel, mevrouw Zwart.
Het model van Esbjerg heeft centraal gestaan in de hele gedachtenvorming rondom de regiovisie sociaal domein, die vorig jaar hier in deze raad is vastgesteld. En daarbij is toen ook aangegeven, en dat komt nu eigenlijk ook gewoon weer terug, dat we de gedachten vanuit het model meenemen. En het is niet dat we daar op één alle aspecten mee terugnemen, maar het gaat wel om een aantal elementen die juist in dat coördinatiemodel zitten, die we daarvan terugnemen. En dat zit hem in de samenwerking, in hoe je je verhoudt tot elkaar, de wijze van vraagverheldering, regie bij de inwoner neer willen leggen. En hoe faciliteer je dat? En hoe ga je daarin als gemeente, inwoner en aanbieder met elkaar om? Dat zijn de elementen die we daarin meenemen.
Daar was het op. Ja. Heeft iemand van de raad nog vragen voor de heer Van der Heijden? De heer Henkereen, D66.
Ik weet niet zoveel van de sociale raad eerder gezegd hoor. Maar nee, dat gaat zeker gebeuren. Maar ik ben wel een beetje verbaasd over de stellingname van de sociale raad. Want wij zien de sociale raad denk ik toch wel als een orgaan die mede namens de inwoners van Doetinchem de raad en het college adviseert over het te voeren sociale beleid en de inrichting van dat domein. Dan krijgt hij zo'n visie voorgelegd en zegt, ja, dat is nog zo algemeen en onuitgewerkt, daar kunnen wij geen advies op geven. Maar was het nou niet denkbaar geweest dat u toch echt een advies had gegeven over de koers die met die visie wordt ingeslagen en of die nou, voor zover die uitwerking dan bekend is, de juiste is, of dat daarop valt af te dingen, of dat daar nog details zijn die beter kunnen worden uitgewerkt, een andere kant op moeten, meer gedifferentieerd of juist in.
Stelt u de vraag even, meneer Engren?
Wat ik dus zie gebeuren is dat u een kans mist.
Om te beginnen denk ik niet dat wij een kans missen, maar dat we een eerlijke mening gegeven hebben over een stuk wat een aantal modellen schetst waarin nog geen keuze gemaakt is voor wat er zou moeten gaan gebeuren. En dat er een richting gekozen wordt, resultaatgericht werken, waarvan we gezegd hebben, en dat hebben we ook zo opgeschreven, dat wij niet weten, als we daar positief op zouden moeten adviseren, mensen, dat is goed, waar we goed tegen zeggen, maar evenmin, dat we, als we zeggen, nou moet je niet doen, waar we dan nee tegen zeggen. Omdat de geschetste situatie, ook in het ambtelijk overleg, ons niet overtuigde van dat we wisten waar we naartoe moesten. We hebben een aantal voorbeelden gegeven in ons advies ook. Als het gaat om zaken als WMO, hulpmiddelen, huishoudelijke hulp enzovoort enzovoort, dan denk ik dat wij uitstekend met resultaatgericht werken kunnen overweg kunnen. We hebben ook gezegd, als we voorbeelden hebben over kinderen met autisme, anorexia en dat soort problematiek, dan durven wij niet zeggen van ga dan maar met resultaatgericht werken aan de slag, omdat, en dat was op dat moment in de pers, de voorbeelden zodanig waren dat er grote oneenigheid ook in het land der deskundigen was over hoe dat zou moeten gaan plaatsvinden. Dus als we dan de gemeentebestuur moeten adviseren, neem de weg maar, ga uw gang. Dan denk ik dat wij als sociale raad een voorzet gegeven hebben waar we niet achter kunnen staan. Omdat we niet weten welke wedstrijd er gespeeld gaat worden. En dat is geen gemiste kans. Dat is denk ik een hele duidelijke aansporing naar BMW. Wilt u wat met resultaatgericht werken voor de Achterhoek, dan zult u concreter moeten worden op de gebieden waar resultaatgericht werken wellicht een mogelijkheid is.
Dank u wel. Verder is nog vragen worden? Ja. Niet. Zijn alle vragen van de raad verder beantwoord, ook naar het college? Mevrouw Sluiten.
Er is één nabrand. Ik zie hem toevallig er nu ook weer tussen staan. En die sluit ook wel mooi aan op hetgeen wat onze inspreker vanuit de Sociale Raad. En geeft er dus de vraag van de VVD met betrekking tot de betrokkenheid van de gemeenteraad. En daar zitten twee elementen in. Het feit dat we dit op dit moment als raadsvoorstel naar de gemeenteraad brengen op zichzelf, geeft al de mogelijkheid om daar in ieder geval in een vroegtijdig stadium bij betrokken te zijn. Niet alle gemeenten in de regio doen dat namelijk. Wij hebben er nadrukkelijk voor gekozen om het wel op dit moment, ondanks de abstractheid, die weten we, maar wel bewust voor te leggen, zodat we met z'n allen ook weten dat we toewerken naar en dat we aan het onderzoeken zijn of dit een goede weg kan zijn. Daarnaast pakken wij ook nadrukkelijk de handschoen op om in de komende periode gewoon op gezette tijden zowel de gemeenteraad als de sociale raad te blijven informeren over waar we staan, wat komt eruit en hoe zijn en gaan de gesprekken verder ook met de aanbieders en alle andere betrokken partijen om dit goed vorm te kunnen geven.
Mevrouw Kokmo nog wat? Nee? Verder nog vragen voor het college? Mevrouw Kams nog.
Ik kan uit die regiovisie afleiden dat er gesprekken zijn geweest met de zorgbieders. Dat haalde u net ook al aan. Hoe staan de zorgaanbieders daar tegenover in zijn algemeenheid, resultaatbekostiging? Kunt u daar iets over zeggen?
Mevrouw Sluiten.
In het achterliggende stuk is ook te lezen dat de aanbieders heel blij mee zijn. Daar is ook als informatie en input vanuit de transformatietafels juist ook opgehaald. Dat zij er ook heel erg naar uitkijken om op deze manier met elkaar te kunnen gaan samenwerken. Omdat ook de aanbieders daar de mogelijkheid in zien om veel meer aan die voorkant en in preventieve sfeer ook met elkaar de handschoenen op te kunnen pakken. Het zijn ook nadrukkelijk de aanbieders geweest die op een aantal fronten hebben aangegeven. Ja, let wel, wij vinden het wel van belang dat de gemeente daarin de regisseur en de regie blijft nemen. Maar dat is allemaal terug te vinden in het stuk.
Dank u wel. Verder is er nog wat? Niemand? Ik geef de heer Van der Heijden nog een tijd om kort een afbranden, een nabranden.
Een afbranden, ja. Nou, ik vind dat ik heel veel van uw tijd gekregen heb, ondanks mijn te laat komen. En ik heb mijn ding gezegd. En ik wens u veel succes met resultaatgericht werken. En ik hoop dat wat de wethouder zegt inderdaad ook zal gaan gebeuren, dat de stappen voortdurend die genomen worden ter bespreking in uw eigen raad en ook in onze sociale raad zullen komen. Want dan komen we elkaar wel tegemoet. Eén ding wil ik nog zeggen. Er wordt net gesproken over de preventie. Juist bij preventie is de wetenschap, als het om resultaatgericht werken, bijzonder moeilijk om het resultaat van tevoren te bepalen waaruit je op kunt maken dat de preventie geslaagd is. En om een klein voorbeeld te geven wat hier in de Achterhoek de afgelopen jaren gebeurd is. We hebben een preventieprogramma gehad voor jongeren met alcoholproblematiek. Dat liep op een gegeven moment heel goed. Toen zijn we ermee gestopt. Dat heeft wel gevolgen gehad voor het alcoholgebruik.
Dank u wel. Ik kom nu tot de vraag, is het een hamerstuk of het bespreekstuk? En wie is er voor een hamerstuk? Dan wordt het een bespreekstuk. Dank u wel. De heer Van der Heijden bedankt en het college ook bedankt voor de uiteenzetting. Gaan we gelijk door met punt 7, krediet, sloop, het palet. Zijn er wisselingen van de wacht of zo? Dat ligt toch op. Omwille van de tijd zullen we verder gaan. Krediet sloopt het palet. Wie kan ik het woord geven? De heer Pontier, PvdA. De heer Hilfrink, CDA. En meneer Hengreen van D6. Met de heer Hilfrink.
Dank u wel, voorzitter. Er lijkt gekozen te zijn voor een oplossing waarbij de grond geen waarde meer opbrengt. Wat is de reden voor die keuze? Nou, eigenlijk daar aansluiten meteen vraag 2. Is het eventueel ook mogelijk om samen met de buurt te kijken naar een optie waarbij de grond wel waarde opbrengt voor de buurt en de gemeente naar sloop?
Dank u wel. De heer Hengreen, D66.
Nou, die vraag ligt in het verlengde van de vorige. Vanuit D66 zijn we bijzonder gelukkig met het idee dat in het voorstel is neergelegd om samen met de buurt te komen tot invulling van de vrijkomende ruimte. Dat is precies zoals het gaan moet, vinden wij. Met name de buurtbewoners worden betrokken. Wat ik wel een praktische vraag vind is, wie wordt tot de buurtbewoners gerekend? En hoe ver strekt dat gebied zich uit? Kun je je voorstellen dat de hele gemeente daar iets over te zeggen krijgt? Maar de vraag is dus, wie zijn de meest direct betrokkenen? Hoe worden ze benaderd? En op wat voor manier komen voorstellen voor invulling in de raad?
Dank u wel. De heer Pontier, PvdA.
Bij ons inderdaad ook het verlengde van de vorige vraag. Hoe komen die weer bij ons terecht, de ideeën die er zijn? En hoe ver lopen die ideeën nou? Hoeveel verschillende soorten ideeën zijn er nou? Ligt ze een beetje in elkaars verlengde of zijn er totaal verschillende ideeën? En wat is er tot nu toe een beetje binnengekomen?
Dank u wel. Verder is niemand. Dat is nu het woord aan mevrouw Sluiter.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Met betrekking tot de vraag van zowel D66 als Partij van de Arbeid. Ik realiseer me dat het in de vorige periode nog geweest is dat de gemeenteraad door wethouder Lambrechts bijgepraat is over het project West-Indische Buurt, alles wat daar omheen speelt, projecten en ideeën die daarover zijn. Het lijkt mij goed om gewoon even die informatie er weer bij te pakken en naar de raad te doen toekomen. Er zit bijvoorbeeld ook een filmpje bij. Die heel goed aangeeft welke eerste ideeën ook met de buurt al verkend zijn. Dat geeft ook duidelijk aan wat een beetje de afbakening is van de West-Indische buurt. Volgens mij is dan iedereen weer up to speed, zeg maar, met de laatste informatie. Dan de vraag van CDA. Spijt me, maar ik begrijp hem niet helemaal. Maar dan kijk ik gewoon eventjes naar mijn linkerbuurman. Helaas, kunt u misschien wat meer duiding geven op de grond die geen waarde meer heeft?
Ja, dat kan ik.
De heer Hulvering, CDA.
Er wordt gekozen voor sloop, dat kost 65.000 euro. En als je dan in de begroting kijkt, dan verdwijnt die keurig, die 65.000 euro. Maar dan zou je ook kunnen denken, dan komt er ergens anders dus geld terug. Stel je voor, de grond wordt verkocht of er wordt iets opgezet wat verhuurd kan worden. Of al zijn het volkstuintjes die je kan verhuren. Er zou op de een manier geld terug kunnen komen. Maar nu wordt er eigenlijk alleen gesproken van sloop, tijdelijk gras erin. En dat is het ongeveer, tot er een mooi plan is.
Mevrouw Sluiter.
Wij denken een opheldering gevonden te hebben. Daar waar het hier over gaat, gaat echt specifiek over de huisvesting. Dus dit is ook de gevolgtrekkingen, zeg maar, van het verlaten van het pand als zijnde onderwijsgebouw. Dat gaat ook nog niet zozeer over de definitieve invulling en daarmee dus ook geen waarde van de grond. Daar wordt nu naar gekeken en dat zal zo meteen ook de waarde van de grond bepalen. Dus die zit hier verder niet in. Dat gaat echt puur sec over het gebouw op zichzelf.
Voldoende zo. De heer Pontier, PvdA nog nabranden.
Ja, eigenlijk een kleine vraagje wel. Dat filmpje en die stukken worden naar ons toegestuurd? Ja, oké, nee, super. Dat was even. Ik wist even niet zeker. Ik kan het zelf eens opzoeken of deze cijfer. Ik zal het naar jullie toesturen. En dan wanneer kan ik dat ongeveer verwachten? Ik ben wel echt benieuwd namelijk.
Nou, dan zou ik zeggen, kijk heel lief naar jullie griffier. Want ik weet dat het ergens of in 2016, begin 2017, is er een informatieve raad geweest over de West-Indische buurt. Dus ik denk dat die informatie eenvoudig naar boven te halen is. Dan kan iedereen gewoon die stukken toegankelijk krijgen. Maar dan hebben jullie even de data exact. En daar waar nodig of mogelijk wordt eventjes een update gegeven. En zoals gebruikelijk zal dat zijn voor de raadsvergadering.
Dank u wel, daar zal ik op te wachten. Verder nog vragen? Of nee, dan hamerstuk, bespreekstuk, hamerstuk. Wie is ervoor? Naast iedereen dus. Een hamerstuk. Wil ik het college bedanken voor de uiteenzetting en de raadsleden bedanken voor deze avond. Dank u wel.